Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Drink je nog wel eens een Belgisch biertje nu je zweert bij 0.0?
Nee, want speciaal bieren in 0.0 uitvoering die zijn mensen niet hachelen.
Dan heb ik heel goed nieuws voor je en dat sluit aan bij op waar we net vorige week over hadden in Kwestie van Centen, namelijk AI. Belgische wetenschappers zijn er naar eigen zeggen namelijk in geslaagd om met behulp van kunstmatige intelligentie de smaak van een bier te verbeteren. Ze hebben een algoritme erop losgelaten en een speciaal proefpanel heeft daarna de non-alcoholische en de alcoholische biertjes geproefd die het algoritme heeft voorgesteld op basis van, ik geloof, 200 ingrediënten en karakteristieken. En
ik luister aandachtig, Robert, wat die gaat komen.
Na de aanpassingen smaakt het bier beter. Ook de 0.0'tjes.
Ook de 0.0'tjes, ja. Vooral dus kijk, de 0.0'tjes, ja.
Daar hebben we de ware toepassing van AI.
Ja, nee, gewoon een 0.0'tje vind ik geen probleem, maar die speciaal bieren, die mis ik wel. Ja, die dronk ik heel graag, vooral als ze een beetje zwaar zijn. Maar ja, dat is net met een glas rode wijn. Ja, weet je, als je natuurlijk je neus in het glas steekt, die dampen, ja, dat alcoholvrij is dat niet, bestaat dat gewoon niet, dus je mist die extra.
Nou ja, je hebt toch veel verschillende soorten alcoholvrije speciaal bieren ook, hoor, IPA's.
Ja, die IPA's die gaan wel, maar die gaan zeker. En wit bier en zo, dat gaat om nee, maar vooral het zware, de trappiste bier en zo, dat heeft dus hetzelfde gevoel als een glas rode wijn.
Ja.
Een glas rode wijn alcoholvrij is ook een klap in je gezicht.
Zeker, ja, het wordt vrij zoetig vaak, hè?
Ja, en dus heel vlak.
Ja.
En het heeft niet de diepte van de smaak. Dus,
maar dat is toch een koud kunstje voor AI om dat ook binnenkort helemaal op te lossen.
AI kan alles. En anders dan gaan ze gewoon mijn hersenen herprogrammeren dat ik het wel lekker vind. En tot die tijd blijf ik gewoon die slappe, vlakke biertjes drinken.
Goed, ter zake. Want het slotakkoord van operatie Beethoven heeft geklonken. Er gaat een zak met 2,5 miljard euro naar de Brainport Eindhoven om ASML en de andere techbedrijven te behouden voor Nederland. Maar is het genoeg? En is ook de rest van het. Zijn ook daarmee de andere klachten over het ondernemingsklimaat in Nederland daarmee verstommen die? En hoe zit het met die graai in het groeifonds? Dat stond toch op pauze. We gaan het erover hebben in deze kwestie van centen.
I think when we look at our society, I sometimes have the feeling that we're fat, dumb and happy. Things change in a more rapid pace than we realize. We need to step up. And we need to make sure that what we have, we use to the maximum benefit to keep building that and keep that responsible society. Because if we don't do that, and the value moves to other parts of the world, guess what's going to happen? Innovation. That's important. Critical. And I think we should go away from terms like industrial policy. Let's do away with that. Let's talk about innovation policy. And my last point is, I would say, listen, we're well positioned to do this because the bigger the problem, the bigger the innovation. Thank you very much.
Ja, dat was ASML-baas Peter Wennink bij de opening van het academisch jaar. We zijn fat, dumb en happy. Als we geen tempo maken met innovatie, worden we voorbijgelopen. Zo vat ik maar even de portée van zijn speech samen. Alarmerende woorden en in Veldhoven werden de afgelopen tijd voortdurend de alarmbellen geluid. Chips zijn onmisbaar voor onze toekomst. En ASML is dé leverancier van machines om die chips te maken. Een groeiparel waar heel de wereld jaloers op is. En waar ze volgens Wennink overal in de wereld de rode loper voor zouden uitrollen. Maar die hier tegen zijn grenzen aanloopt en nadrukkelijk naar het buitenland kijkt voor verdere groei. Nou, gelukkig is daar nu operatie Beethoven. Het tot voor kort geheime project om ASML voor Nederland te behouden. Martin, ik som heel even snel op. 2,5 miljard wordt er dus uitgetrokken. Dat gaat onder meer naar de A2 en de N2 rond Eindhoven. Het uitbreiden van station Eindhoven Centraal. En daarnaast moeten er 20.000 extra woningen in de regio worden gebouwd, bovenop de al geplande 45.000. De tekorten op het stroomnet rond Brainport moeten worden aangepakt. En er gaat de komende jaren bijna 0,5 miljard naar het opleiden van technisch personeel. Nou, denk je dat de verhuisdozen in Veldhoven nu weer worden uitgepakt?
Nou, ik denk wel, ja, zo letterlijk weer niet. Maar ik denk wel dat nu gewoon op de bestuurstafelbasis meld ik wel nadrukkelijk de beslissing ligt van en wat nu? Want ja, aan de ene kant is het natuurlijk een lobby van dit soort bedrijven om in de krant te roepen van als jullie niet dit of dat doen, dan vertrekken we. Maar dat zijn, ASML heeft dat aangegeven, Boskalis in het verleden en heeft onlangs ook al een eerste stap gemaakt richting het buitenland. Maar dat je bedrijven doet dat niet lichtzinnig. Het zijn natuurlijk gewoon grote beslissingen van beursgenoteerde bedrijven. Dus die zullen nu opnieuw met deze informatie en deze investering bekijken van hoe ziet onze business case in Nederland er nu uit?
Ja. Nou ja, er werd ook direct al een sterk voorbehoud gemaakt, hè, door demissionair minister Adriaanssens van de Economische Zaken. Garanties dat ASML ook echt in Nederland blijft, zijn er niet. Nee. Ze zei, een bedrijf neemt zijn eigen beslissingen als het gaat om uitbreiding in het buitenland. Ja, trek je net 2,5 miljard uit en dan moet je dit erbij zeggen. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven zei iets soortgelijks. Dit plan is gemaakt onder de aanname dat ASML blijft. En daar is zeer serieus over gesproken, maar garanties geeft ook hij niet. En ASML zei zelf bij monden van een woordvoerder, wij zijn van mening dat de vandaag gepresenteerde plannen, als ze door het parlement worden gesteund, deze omstandigheden krachtig ondersteunen en zullen met de Nederlandse regering blijven samenwerken om de besluitvorming over onze expansie af te ronden.
Ja, ja, dat voelt ook heel oneerlijk. En ik kan me voorstellen dat het, ja, dat is politiek natuurlijk een best wel een lastig verhaal, dat je dus zoveel geld steekt in het behoud van een bedrijf. En dat bedrijf gaat niet als een gebaren tegenover zeggen, oké, en we blijven dus. Maar dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat dit eigenlijk allemaal te laat komt. Want de politiek heeft natuurlijk al zover laten komen dat bedrijven concreet gaan aangeven, we gaan misschien vertrekken. In het geval van ASML zou het hoofdkantoor wel blijven, maar dan zouden ze al hun uitbreidingsplannen wellicht in het buitenland realiseren. Dus ze gaan niet echt weg, maar Nederland wordt een minder belangrijk deel van hun bedrijf. Ja, als je eenmaal al zover bent, dan is het een beetje redden wat het te redden valt. Ja. En een bedrijf, dat zei ik net ook al, een beursgenoteerd bedrijf gaat dan niet ineens en zeggen, oké, nu committeren we ons voor zoveel jaar. En Peter Wenning, de baas van ASML, vertrekt ook. Er komt weer een opvolger. Je hebt te maken met aandeelhouders. En dan worden daar gewoon voortdurend op basis van veranderende marktomstandigheden worden daar beslissingen genomen. Dus in die zin gaat zo'n bedrijf zich niet op die manier committeren. Die heeft natuurlijk vooral ook een verantwoording af te leggen aan de eigen aandeelhouders. Dus eigenlijk moet je juist in het overheidsbeleid. Minister Adriaanse legt het als volgt uit. Ik probeer het iets anders uit te leggen. En ik begreep wel wat ze bedoelde. De overheid is voor het speelveld. Die is ervoor te zorgen dat de infrastructuur op orde is. Het onderwijsniveau en allemaal dat soort zaken. Zodat bedrijven hier graag willen zijn en blijven. Maar je gaat dus nu pas dat speelveld optimaal maken nadat een bedrijf al heeft aangegeven, misschien ga ik wel weg. Ja. Dus vanuit de logica van bedrijf is het dan niet zo. Dat bedrijf zegt, oké, maar dan ga ik nu ook beloven. Nee, nu blijf ik voor de eeuwigheid hier. Zo werkt dat niet. Nee. Dus je moet het speelveld ook op voorhand op orde brengen. Daarom vond ik het wel aardig om met het fragment te beginnen van Wenning. Dit is maar een heel klein stukje daaruit. Maar dit was een toespraak van een minuut of 6 of zo. Bij de opening van het academisch jaar bij de TU Eindhoven. Dus van het najaar. En het toont ook wel aan. Het is niet maar even een oprisping van deze man. Maar dat ze natuurlijk al veel langer bezig zijn. Met onder de aandacht te brengen bij de politiek van let op je zaak. Er zijn heel veel landen en regio's in de wereld waar technologische ontwikkeling en innovatie onwaarschijnlijk top of mind zit bij politici tot premiers aan toe. En als je niet oplet en dat niet ook in Nederland doet, dan ga je gewoon iets verliezen. Ja. En het kan ASML zijn, maar ook allerlei andere bedrijven. En dat is zijn punt.
Nou moet je bij ASML ook wel echt blijven opletten, want ze hebben een omzet afgelopen jaar gehad van 25,5 miljard en een jaarwinst van bijna 8 miljard. En de verwachting is dus dat ze de komende jaren gaan verdubbelen. Ja. Dus het gaat ook wel echt ontzettend hard.
Ja, en het gaat dus ook over heel veel belastinginkomsten. Nederland, ik heb niet het bedrag paraat, maar dat gaat om echt, er zijn ook miljarden belastinginkomsten mee gemoeid uiteindelijk van ASML. En wat je natuurlijk nu ziet, is dat de investering die de overheid dus nu doet, ook vooral In publieke infrastructuur is, waar dan vervolgens bedrijvigheid van kan gaan profiteren. Het is ook niet zo dat het geld wordt overgemaakt aan ASML, van alsjeblieft, ja, veel succes ermee. Het gaat dus inderdaad naar scholing, naar woningen, naar infrastructuur, zodanig dat die regio interessant blijft om daar actief te blijven. En uiteindelijk, wat aanvankelijk een enorme ASML-lobby leek, is uiteindelijk gewoon een enorme regio-lobby. Nou, dat zagen we toen op een gegeven moment Jeroen Dijsselbloem, de burgemeester van Eindhoven, zich ook publiekelijk begon te mengen in dit hele, in het hele debat. En dit heeft dus al een hele, hele lange aanloop. En de bottom line blijft ook. Ik vond het is echt interessant om die speech terug te kijken op de TU Eindhoven site. Er staat ook een videoverslag van die opening. Het is niet zo'n hele lange speech. Maar Wenning geeft er ook een voorbeeld hoe hij bij de premier van Korea zat. En dat hij er een uur kon praten. En dat de premier ook precies kon uitleggen wat hun strategie was ten aanzien van de hele chipsmarkt. Dat die premier exact wist wat ASML allemaal deed. Ik bedoel, hij kreeg van die politicus gewoon een samenvatting van wat zijn eigen bedrijf deed. En hij zei erachteraan, dat zie ik in Nederland niet gebeuren. Dus dat is ook een indirecte sneer naar Rutte. Terwijl die ook de vuur uit de sloffen loopt, zou je zeggen. Maar hij ziet een commitment en een toewijding en ook een kennisniveau blijkbaar in andere delen van de wereld waar Nederland nog niet aan kan tippen. En bij ons dreigt de inzet voor bedrijvigheid in de politiek een soort restfactor te worden. In ieder geval bij de Tweede Kamer en misschien ook wel bij het kabinet.
Ja.
En daar zou dit een onderdeel van moeten zijn en misschien ook wel een soort draai naar, ja, toch op een andere manier te gaan kijken naar de bedrijvigheid en innovatie in Nederland.
Hoe kan dat dan? Want het ministerie van Economische Zaken, dat is daar toch voor. En ik zeg net, ja, die jaaromzet, ja, het moet toch wel een beetje opvallen daar, zou je zeggen.
Ja, nee, zeker. Dat is ook zo. En het is natuurlijk wel interessant om te zien dat ze natuurlijk helemaal in actie zijn geschoten. Want de klachten van het bedrijfsleven is natuurlijk, ja, al langer. En,
maar goed, te laat zeg jij.
Te laat. En wat je natuurlijk hebt zien gebeuren is een soort stapeling. Daar heb ik het ook wel eens in de podcast ook wel vaker over gehad. Van een stapeling van steeds negatiever sentiment ten aanzien van het grote bedrijfsleven. En daarbij is echt een kantelpunt die dividendbelastingdiscussie geweest. Is inmiddels al een aantal jaren geleden. En toen hebben Shell en Unilever, die toch al op het vinkertouw zaten. Van, nou, we hebben twee nationaliteiten, Brits en Nederlands. Maar we willen kiezen voor één. Welke kiezen we nu? Die hebben allebei gekozen voor de Britse tak. En daar is iets ook wel kapot gegaan tussen bedrijven en de Nederlandse politiek. En nu zie je dat andere type bedrijven, zoals ASML, opstaat. En daar hebben we wat minder dat negatieve gevoel bij. Want dat is nog een bedrijf waar we trots op zijn. En nu is er toch een breekijzer gevonden in Den Haag om te zeggen van, wacht even, dit laten ons niet gebeuren. Dat ook dit type bedrijven misschien Nederland terug gaat toekeren.
Ja, even over die plannen dan, hè, voor die regio. Want dan gaat het dus onder andere om de bouw van 20.000 extra woningen.
Ja.
Maar goed, we hebben een demissionair kabinet dat zijn tanden heeft stuk gebeten op de woningcrisis. Ja. Het is niet alsof een zak geld de vergunningsprocedures dan opeens heel veel sneller maakt. Dus
nee.
En hetzelfde geldt eigenlijk voor de aanpak van problemen op het stroomnet. Nou, dat bleef dan een beetje vaag hoe dat moet gebeuren en welke doelen daar aan zijn gekoppeld.
Precies,
maar ja, geld is leuk, maar geen toverstaf.
Nee, maar dat bedoel, die vraag heb ik ook nog steeds. En daar kan ook nog niet echt een antwoord op worden gegeven van in sommige gevallen gaat het niet primair om geld, maar gaat het gewoon omdat we gewoon op allerlei terreinen gewoon vastlopen. Rondom infrastructuur zijn natuurlijk ook zijn ook allerlei projecten vertraagd of stil komen te liggen omdat we gewoon de mankracht niet hebben. Voor mij was het afgelopen week, of de week ervoor alweer, dat bekend werd dat het begrotingstekort in Nederland reuze meeviel, onder andere doordat het dimensionair kabinet het geld wat ze hebben liggen op de plank niet uitgegeven krijgen.
Omdat er geen mensen genoeg zijn.
Nou, en de hele probleem met de elektriciteitsnetten, met de netcongestie, dat heeft onder andere wel met geld te maken dat er grootschalig moet worden geïnvesteerd in een verbetering en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Maar dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Ook deze plannen hebben een horizon tot 2030. Dus het is echt wel ver weg. Dat vindt overigens een bedrijf als ASML niet per se erg. Die werken natuurlijk ook zelf met lange termijn plannen. Mm-hmm. En ook dat zat in die speech van Wenning. Van de lange termijn visie. Dus in die zin was het meer een indirecte sneer naar Rutte. De man die niet van visies houdt. Ik bedoel, dat was het hele punt van, wat is het lange termijn plan voor Nederland? En daar passen dit soort investeringen wel in. Ja, en dan is wel de vraag. Ja, maar als dat de komende 2-3 jaar niet van de grond komt. Omdat het personeelstekort problemen of omdat het elektriciteitsnet overvol zit. Ja, dan is wel de vraag van het moet op een gegeven moment natuurlijk wel ergens in de komende jaren al wel tot iets gaan leiden. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat gebeurt. En als het geld ook om die reden op de plank blijft liggen, dan schiet je er nog niks mee op.
Ja, ja. Hoe gaan dat soort afspraken, denk je, of dat soort gesprekken achter de schermen? Worden er dan echt heldere afspraken gemaakt dat ASML bijvoorbeeld zegt van, nou, als dat lukt voor dat jaar, dan gaan we deze en deze uitbreiding doen in het in Nederland?
Ja.
Bij een soort toezeggingen?
Het is een beetje gissen natuurlijk. Naar buiten toe zegt men natuurlijk, doet men alsof ASML totaal vrij is, wat ik natuurlijk net ook zei, om een beslissing te nemen. Natuurlijk achter de schermen wordt het ook wel degelijk gewoon gepolst van alleen al de manier waarop ASML dit natuurlijk gewoon in de bestuurskamer gaat bespreken en hoe je tegenover staan. Ik geloof nooit dat er echt garanties worden gegeven, ook niet achter de schermen, daar geloof ik helemaal niks van. Maar allicht heeft Wenning van ASML natuurlijk duidelijk gemaakt van wat de groeiambities van het bedrijf zijn en welke projecten in Nederland mogelijk mis kan lopen als niet dit gebeurt. Dat is ook een manier om de boel in beweging te krijgen. Dus ja, ik mag hopen dat men EZK, het ministerie, dat wel redelijk op een rij heeft. Ja, wat nou concrete projecten zijn die anders zouden verdwijnen. En goed, in Eindhoven heb je de minister, verder met de burgemeester en allerlei provinciale bestuurders. Er was gisteren aan het eind van de dag nog een uitgebreide persconferentie van weet ik veel hoeveel lokale bestuurders. Er zijn dus heel veel ook lokale politici bij betrokken. En die weet ik ook donders goed wat er wel en wat er niet kan gaan komen als ASML niet een beetje tegemoet wordt gekomen. En de zorg, denk ik, bij die lokale bestuurders is niet alleen primair ASML, natuurlijk dat vooral ook, maar ook allerlei toeleverende bedrijven. Ja. De infrastructuur rondom de universiteit is ook ongelooflijk belangrijk. Dus dat is ook een beetje de hoop, ook kan je ook wel kritisch over zijn, dat in toenemende mate ook gewoon het Nederlandse talent dat in Eindhoven geschoold wordt en zijn weg vindt naar bedrijven als ASML, terwijl die tegelijkertijd ook heel veel mensen vanuit het buitenland trekt, maar dat ook de Nederlandse nerds, zeg ik maar even oneerbiedig, ook hun plek weten te vinden, dat soort bedrijven. Het kan niet anders dan dat achter de schermen dat er redelijk concreet wordt besproken zonder enige toezegging en garantie. Dat laatste, dat zullen ze echt niet doen.
Nee, nee. Er speelt ook nog iets anders. Rutte was deze week in China op bezoek bij Xi Jinping. ASML mag zijn nieuwste machines, die werken op basis van extreme ultraviolet technologie, niet exporteren naar China. Dat exportverbod was een klemmend verzoek van Amerika, omdat het vreest dat China anders een niet meer in te halen technologische en vooral ook militaire voorsprong krijgt. Nou, Nederland ging overstag en dat kost ASML natuurlijk geld.
Ja, ja. Nou ja, en je ziet natuurlijk wel, en in Nederland was dat verbod op die export was al, dat was een tijdje geleden in het nieuws, natuurlijk al wat eerder geëffectueerd dan het formeel allemaal geregeld was in de Tweede Kamer. Ongetwijfeld dat ASML er ook over in gesprek is, maar mijn indruk is dat als je ziet naar de publieke uitlatingen, dat voor een bedrijf als ASML ook gewoon een fact of life is. Mm-hmm. Dit is nu eenmaal de geopolitieke spanning die er is.
Ja.
En ik zie ook in de hele lobby van ASML, heb ik ook niet echt opgemerkt dat ze nou enorm te hoop lopen tegen dit soort maatregelen. Terwijl het natuurlijk wel ook in de toekomst marktaandeel in China kan kosten. Maar ja, dit krachtenspel is natuurlijk zo groot. Dit is ook een nadrukkelijke wens van Amerikanen. Dat ze zich ook wel realiseren dat als hier al tegen te keer gaan, zal het hooguit achter de schermen zijn.
Mm-hmm.
Je ziet ook Rutte kan bijna geopolitiek gezien ook bijna niet anders dan dit verhaal, dit Amerikaanse verhaal ook gewoon te blijven verkopen in China.
Ja, toch was de kritiek vanuit het ministerie van Economische Zaken, konden wij eerder melden dat Rutte wel misschien iets te makkelijk heeft toegegeven aan Amerikaanse druk. En Nederland heeft niks voor teruggekregen, klonk het.
Ja, dus dat kan je natuurlijk wel doen. En dus de vraag is of dan ASML weer iets terug zou krijgen. En dat was natuurlijk opmerkelijk aan dat nieuws, dat de feitelijke verbod op die export was eigenlijk al eerder afgedwongen richting ASML dan dat het allemaal wettelijk was geregeld. Dus Rutte was misschien wel heel erg eager. Nou goed, voor je het weet, kan je daar ook speculaties over zijn nieuwe banen bij de NAVO aan plakken. En ongetwijfeld is daar wel gewoon wat chagrijn over uitgewisseld. Maar het valt mij in ieder geval op dat de ASML niet de krantenkolommen zoekt om nou publiekelijk Rutte af te gaan zitten fakkelen. Omdat ze ook wel begrijpen, ik denk dat ASML hier meer de route van de diplomatie kiest. Kijk, diplomaten zitten ook gewoon met die grote bedrijven. Ik bedoel, die grote bedrijven gaan de hele wereld over. Dat is overigens altijd een van de redenen dat je dit soort multinationals ook binnen landsgrenzen wil hebben. Want voor sommige CEO's gaan er meer deuren open dan voor een doorsnee koning of premier.
Ik denk dat Peter Wenning sneller op het Witte Huis terechtkomt dan Adriaansen.
Maar ja, dan Adriaansen zeker. We hebben natuurlijk wel gezien dat Rutte natuurlijk nog echt wel in China met de premier en met de president heeft gesproken. Dus Die heeft ook wel enige ingangen, zeg maar.
Xi was trouwens wel duidelijk. Dat gaat dan een beetje natuurlijk op zijn diplomatieks, maar toch was duidelijk. Het Chinese volk heeft ook recht op ontwikkeling. Ja. En geen enkele macht kan de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en vooruitgang van China tegenhouden.
Ja, nee, toen kwam natuurlijk nadrukkelijk natuurlijk gewoon over die brede tafel.
Ik moest trouwens wel lachen. Ja. NOS had een mooie reportage vanaf de straat met de correspondent China daar. En ze vroegen ook van, waar kent u Nederland van? Weet u wie dat is? En dan gingen ze op de foto met Rutte. Nou, dat wisten die mensen toen niet. Maar bij de naam ASML... dat halfgeleidersbedrijf, toch?
Ja, niet te geloven. Ja, maar goed, China is niet een normale democratie. Hè? Dus hier, ik weet niet of dit nu iemand is die helemaal geïnstrueerd is. Of dat weet ik niet, maar ik vond het ook een opvallend fragment. Maar ja, hier kiezen Amerika en Europa natuurlijk echt meer de route van... we gaan gewoon zelf die concurrentie aan met China. En China zal andersom natuurlijk als route moeten kiezen. Dan moeten ze het allemaal zelf gaan ontwikkelen. Ik heb het een beetje van de week gezien en beleefd... als dat Rutte en Xi gewoon tegen elkaar uitspraken... wat al min of meer de stand van zaken is. En zoals wij dan klagen over de mensenrechten in China... klagen zij over het gebrek aan chipmachines die ze dan mogen leveren.
Dus het gaat het ene oor in en het andere oor uit.
Ja, dat...
Dat denk heb ik tenminste het idee altijd als er geklaagd wordt over mensenrechtssituaties in dat soort landen.
Ja, dat denk ik. En als je dat allemaal voor de camera doet, en die zijn ook gewoon opnames van, dan is het een soort bevestiging van de klacht die dan in de afgelopen maanden natuurlijk al lang op andere niveaus en achter de schermen is uitgewisseld. Ja. Dan is er niet meer de verwachting dat er nou enorm veel gaat veranderen. Maar goed, voor ASML is dat wel... Ik denk dat het gewoon voor hun effect of life is. Dit is ook gewoon het speelveld waar ze in zitten. En dat is... Heel gevoelig, ook in geopolitiek opzicht. En ze zitten nu in een wereld waarin de drie blokken, Amerika, Europa, China, steeds meer kiezen voor het behoud van de eigen markt, van de eigen, of de economische markt, of in dit geval de politieke belangen. En ook de concurrentie met elkaar opzoeken. En Europa is er nog het meest schoorvoetend in. Want dit heeft ook alles te maken met de discussie van, moeten we niet weer terug naar een soort van industriebeleid? Waarin we gewoon zien dat Amerika en China gewoon echt vol op de concurrentie aangaan van wie is straks de grootste op dit terrein. En Europa moet dan natuurlijk niet te naïef denken van maar wij geloven allemaal in vrije handel en samenwerken. En dat werkt niet. Dat werkt alleen maar als je dat allemaal doet. Maar als de rest toch protectionistischer is, dan kan je op een gegeven moment bijna niet anders meer dan ook protectionistischer te worden, ook al geloof je daar niet echt in. En dit is dan echt een onderdeel van een harde machtsstrijd tussen Amerika en China.
In de presentatie van die plannen van operatie Beethoven werd ook gepleit voor meer Europese coördinatie op dit vlak. Goed nieuws dus voor de Brainport Eindhoven, die zak met geld. Laten we eens even hebben over wat de rest van ondernemend Nederland hier nou van vindt en wat die hier aan hebben. Want de zorgen over het ondernemingsklimaat die hielden niet op bij de stadsgrenzen van Eindhoven en Veldhoven.
Je ziet wel dat in de politiek toch de zorgen over ons vestigingsklimaat. Dus of het nog wel de omstandigheden nog goed zijn om te ondernemen in Nederland, te investeren ook in Nederland. Wat uiteindelijk ongelooflijk belangrijk is ook. Ja, we moeten toch ook gewoon eerst ons geld verdienen voordat we het uit kunnen geven. Bijvoorbeeld aan de zorg of aan onze docenten. Dat besef is gelukkig in politiek Den Haag inmiddels meer geland dan het een tijdje geleden was.
Ja, Martin. Een deel van die plannen worden dus ook betaald met een greep uit het groeifonds. Misschien kunnen we daar zo nog even over hebben. Maar eerst even over wat die klachten over het ondernemersklimaat. Die gingen natuurlijk ook vooral over de versobering van een aantal belastingvoordelen. Ja, de expatregeling bijvoorbeeld. Eerder al de innovatiebox. Die minder gunstig...
Inkoop eigen aandelen zou belast worden.
Zou belast worden. Ja.
Nou, dat vond ik wel interessant. Ik bedoel, dat zijn nu twee trajecten. Dat vond ik ook het verrassende eerst van het nieuws rondom het project Beethoven, waar onze collega's dus 2-3 weken geleden primeur van hadden, omdat ze erachter kwamen dat er zo'n project dus is voor behoud van ASML. En toen vond ik al verrassend. Oké, dit is blijkbaar alleen bedoeld voor ASML. Nu is het gaandeweg echt een regio ding geworden. Misschien was het dat altijd al. Terwijl op dat moment ASML in het nieuws kwam met klachten over bijvoorbeeld de versobering van de ex-wetregeling. Dus ASML heeft nog wat meer nood op de zang. En dan vinden ze ook wel ook heel veel andere bedrijven van hun zijde. Want de klachten vanuit, in een brede vanuit het bedrijfsleven over tal van maatregelen, politieke ingrepen die niet gunstig zijn voor het investeringsklimaat. Ja, die klachten die worden steeds luider en je ziet steeds meer bedrijven daar ook gewoon mee naar buiten komen. Ja, en daar is nog geen antwoord op gevonden. Dat hebben ze nu in 2 gescheiden trajecten gedaan. Inhoudelijk begrijp ik dat wel, want ja, de investering in de publieke infrastructuur in Eindhoven is iets anders dan fiscale maatregelen. Maar voor bedrijven hangt dat natuurlijk wel met elkaar samen.
Ja. Die knettergekke nacht. In die knettergekke nacht is een overval gepleegd. Zo noemde fiscalist Cor Overduin het bij ons in de krant. Toen vorig jaar oktober, 's nachts door de Tweede Kamer, een versobering van die maatregelen daar werd voor gestemd. Ja. Gaat inderdaad onder andere om die expatregeling. Nog even ter verduidelijking. Hoogopgeleide buitenlandse werknemers kunnen via hun werkgever 5 jaar lang jaarlijks belastingvrij een vergoeding krijgen tot 30% over hun loon. Nou, ik zou er meteen voor tekenen.
Ja.
Inderdaad ook het belasten van de inkoop van eigen aandelen. Dat laatste, waarom ligt dat zo gevoelig? Wat heeft een bedrijf eraan om eigen aandelen?
Nou, wat je natuurlijk de afgelopen jaren heel erg ziet, is dat bij heel veel grote bedrijven de winst tegen de plinten klotst. Ik bedoel, de winstgevendheid is tot recordhoogte gestegen bij tal van bedrijven. In de tijd dat wij als consument natuurlijk steeds hogere prijzen moesten betalen in de winkels, zag je dat bedrijven spekkoper waren. En wat dan gedaan kan worden, is dat en dan heel veel bedrijven, dit is mijn interpretatie, weten dan van gekkigheid niet wat ze met dat geld moeten doen. Dus blijkbaar zijn ze niet in staat om dat te investeren in projecten die voor de toekomst weer rendabel zijn. En wat je dan doet is gewoon domweg het geld teruggeven aan de aandeelhouder. Dus je koopt aandelen terug. En dat is iets waar de aandeelhouder heel blij van wordt. Want dan neemt het aantal aandelen neemt af. En dan er wordt dus die beurswaarde over een kleiner aantal aandeelhouders, een kleiner aantal aandelen verdeeld. Dus die koers gaat omhoog. Dus het is ook een soort cadeautje aan de aandeelhouder. Voor bedrijven, ik leg het net heel negatief uit, dat ze van gekkigheid niet weten wat ze met het geld moeten doen. Maar voor bedrijven is het ook een manier om in de gunst van hun aandeelhouder te blijven. Dus het zijn soms echt langlopende programma's. Het is niet even incidenteel dat ze denken van gut, wat moeten we met het geld? Hup, maak maar over. Nee, het zijn vaak langer lopende programma's waarmee ze natuurlijk ook de gunst van aandeelhouders blijven houden. En daar is de afgelopen tijd veel weerstand tegengekomen, kritiek. Ook vanwege de hoge inflatie en ook die toch wel schrijnende tegenstelling tussen de extreme winsten en dus de aandeelhouders die daar spekkapper van zijn en wat het maatschappelijk allemaal betekent. In Amerika was er al een hele kleine belasting op inkoop eigen aandelen. Die zou dan ook omhoog gaan. En in Nederland zouden we die gaan invoeren. Alleen dat leek dan in Europa min of meer een alarmgang te zijn van Nederland. En daar waren natuurlijk heel veel bedrijven heel boos over. Zeg. Ja, maar waarom ga je dat in Nederland zitten doen?
Precies, dan gaan we wel naar Duitsland of naar Frankrijk.
Dus door heel veel economen gezien als een hele domme maatregel. Terwijl ik maatschappelijk gezien het wel begrijp. Dat daar onvrede is over die tegenstelling tussen zeer winstgevende bedrijven aan de ene kant en de koopkracht van burgers die ontzettend onder druk staat. En het waren ook bijvoorbeeld banken die dat deden. Het is zelfs ook gewoon zo dat een ABN AMRO toch nog steeds voor een belangrijk deel in handen van de staat ook allemaal extra dividenden ging uitkeren aan de Nederlandse staat. Dus de staat als aandeelhouder deed aan die kant ook mee aan dit feestje. Dus het is wel heel erg, wonderlijk. Maar goed, het is allemaal in een nacht besloten.
Ja, en dat was om onder andere de stijging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen te kunnen verhogen en om extra geld naar de verhoging van de kinderopvangtoeslag.
Ja, en wat ook nog speelde is dat op een gegeven moment, geloof ik, de VVD wilde dan de accijns aan benzine en diesel liever niet weer terug verhogen naar het oorspronkelijke niveau. Dus daar werd in allerijl financieringsbronnen gezocht. En daarom is het in zo'n nacht gebeurd. Ja. En de Tweede Kamer die behandelde daar het belastingplan. Dit was niet zomaar een motie van dan vraag je als Kamer iets aan het kabinet. Nee, dit was een amendement. Dus je wijzigt echt gewoon de wet. En daar is in vrij korte tijd in de nacht is bedacht van oké, maar dan gaan we de expertregeling versoepelen, dan versoberen. Dan gaan we iets met de inkoop eigen aandelen doen. Dat werden een beetje de blikvangers voor het boze bedrijfsleven. En dat waren dan financieringsbronnen voor honderden miljoenen. Om allerlei andere maatregelen die voor de koopkracht van burgers weer goed was.
Ja, in tijden inderdaad, dat die koopkracht ook, en die staat natuurlijk nog steeds wel, is dat onderwerp van maatschappelijke discussie, maar dat was vorig jaar oktober, denk ik, nog veel meer dan nu.
Ja, en toen was alleen de gekke situatie dat dit is allemaal overnight gedaan. En er is veel discussie over bijvoorbeeld het belasten van inkoop eigen aandelen, gaat dat wel, ik geloof 700 miljoen opleveren. Kan daarna zitten, maar van was dat het bedrag ongeveer? Zodra je zoiets gaat belasten, heb je grote kans dat als bedrijven al niet naar het buitenland gaan, dat ze dan voor kiezen om geen eigen aandelen meer in te kopen. Dus het type belasting wat eigenlijk door de invoering ervan geen inkomsten meer heeft.
Ja.
Dus al heel kwestieus of dat wel een goede financieringsbron is. Dat is dan de technische kant. De andere kant is, maar heeft het niet effecten op het bedrijfsleven die heel negatief zijn voor Nederland? En dat is een argument voor de Eerste Kamer. Om ook te zeggen, maar dit willen we helemaal niet. Dus de Eerste Kamer was hierop tegen, deze twee dingen. Dus die wilde eigenlijk die nacht van de Tweede Kamer weer terugdraaien. Alleen de Eerste Kamer kan niet een wet aanpassen. Die kan hem alleen maar verwerpen. Dan had het hele belastingplan in de prullenbak moeten worden gegooid. En dat ging wat te ver. Dus kregen de gekke constructie dat het belastingplan is geaccepteerd. Inclusief deze onderdelen. Maar met de opdracht aan staatssecretaris Van Rij om dit toch nog weer te gaan fixen. En daar is men nu druk mee bezig. Maar dat moet dan weer opnieuw door de Tweede Kamer. Want je kan natuurlijk niet de Tweede Kamer dan overslaan. En inmiddels waren dus partijen in de Eerste Kamer die dit geen goed idee vonden. Dat waren dan soms dezelfde partijen die in de Tweede Kamer dit juist wel wilden. En inmiddels zie je ook dat in de Tweede Kamer men denkt van oei, wat hebben wij in die nacht opgezweept door Pieter Omtzigt allemaal voor gekkigheid uitgehaald.
Ja.
Maar dat is wel heel cruciaal voor bedrijven. Omdat het ook wel, ik bedoel, zo'n exceptregeling. Kijk, het is echt niet zo dat de ASML uit die vette winsten niet zelf de salarissen van de experts kan betalen. Tuurlijk kunnen ze dat wel. Maar die zien natuurlijk wel van, oh, dit wordt nu echt wel een stapeling van verslechteringen. En de manier, de nonchalance waarmee dat in zo'n nacht even wordt geregeld. Uiteindelijk zet dat vooral kwaad bloed. Dat je denkt, ja, maar echt serieus?
Dat is die onvoorspelbaarheid.
Die onvoorspelbaarheid.
Waar het bedrijfsleven tegen de hoop loopt.
En wat je natuurlijk ook zag, dat was ook, ook recent, was er een grote tech-evenement. Bijvoorbeeld in de podcast ook al eerder gememoreerd. Waar allerlei Kamerleden voor uitgenodigd waren. En op het allerlaatste moment zeggen ze allemaal af, behalve eentje. En Wennink maakte zich daar echt boos over het feit dat er maar één Kamerlid was. Dat was voor hem een toch weer typerend voor het belang wat blijkbaar wordt gehecht. Nou, misschien de vraag is of die daar niet wat doorgeschoten is. Maar ik snap wel zijn sentiment van ja, hallo. Bedoel, dan krijgen zijn geëikte citaat. In het buitenland wordt een rode loper voor me uitgerold. En hier vertikken Kamerleden het gewoon om gewoon te komen. En vervolgens zit er een van de boerenprotest in diezelfde week. Ja, en daar zit het vol met Kamerleden. Want daar valt electoraal beter te scoren. Mm-hmm. En dat chagrijn bij bedrijven, dat begrijp ik wel heel erg goed. Dat ze denken van, maar hallo, bedoel, het is allemaal wel heel gemakzuchtig wat jullie doen.
Bij die presentatie van de uitkomst van project Beethoven meldde het kabinet dat het op korte termijn alternatieven voor een aantal belastingmaatregelen voor ondernemers zal presenteren. Maar dat het aan de Tweede en Eerste Kamer is om hierover te besluiten. Ja. Eerder werd ook al, want we hoorden Wennink in dat praatje ook hameren op innovatie. Eerder werd natuurlijk ook die innovatiebox versoberd. Over winst van uit de research and development betaal je fors minder vennootschapbelasting. En ASML ontving, om even aan te geven om wat voor bedragen het gaat, in 2023 een belastingkorting van bijna 950 miljoen euro, zei die innovatiebox. Ja. Dus
nou, als je zo'n grote korting krijgt, dat kan ook alleen maar als je ook heel veel belasting betaalt. Even ter nuancering. Want op mijn aanslag krijg ik geen korting van 950 miljoen, want dan zou ik geld toekrijgen, zeg maar. Maar natuurlijk. Het is zeker zo dat.
Maar een core business is natuurlijk innovatie.
En je kan ook over die losse maatregelen. Ik begon er een beetje van te stotteren, maar je kan die losse maatregelen. Kan je natuurlijk best een case maken van: is het nou zo logisch dat inkoop eigen aandelen onbelast is? Hoe vinden we dat niet toch ook een pervers iets dat bedrijven in tijden dat de koopkracht onder druk staat massa's geld naar aandeelhouders sluizen? Je kunt je afvragen, is zo'n innovatiebox wel of niet effectief? Kan het een beetje minder? Dat is allemaal legitieme vragen. En dat geldt voor die expertregeling ook. Ik bedoel, daar heb ik ook wel mijn kritische kanttekeningen bij. Is het nou echt per se nodig?
Ja, kunnen ze dat zelf niet betalen?
Dat 30% van het inkomen is vrijgesteld van belasting.
Als je 8 miljard winst maakt, zou je misschien precies die salaris gewoon kunnen verhogen.
Ik denk dat dat ook het punt niet is. En ik denk dat ook, als je gewoon kijkt van langer, ik noemde net die dividendbelasting ook. En sindsdien zie je dat steeds vaker gebeurt, dat de Tweede Kamer steeds incidenteel één zo'n maatregel pakt. En die zijn allemaal verklaarbaar in dat negatieve sentiment. Alleen op een gegeven moment moet je met elkaar afvragen van waar zijn we nu precies in terecht gekomen met z'n allen. Dit is een soort negatieve spiraal. En is er nog iemand die nadenkt wat de impact is van het feit dat je maatregel op maatregel op maatregel stapelt. Maar dat laat onverlet dat je natuurlijk altijd kritisch moet kijken van, is het nodig dat er zoveel belastinggeld gaat naar regeling A, B of C? Dus dat kan je natuurlijk prima doen. En in zo'n nacht heeft natuurlijk niemand bij stilgestaan. Wat betekent het eigenlijk als we ineens versoberingen en extra belastingen aankomen?
Je moet ook helemaal niet 's nachts dit soort vergaderingen, dit soort beslissingen willen nemen. Gewoon fysiek kan dat helemaal niet goed gaan.
Nee, dat is ook al zo'n ding. Dat het ook overnight allemaal gebeurt. Ja. En heel kort. En daar zit ook vooral uiteindelijk ook de pijn. En dat merk ik ook in een contact die ik vaak ook met de bedrijfslobby heb. Is dat. Nou, als ze dan vaak voor de bühne zeggen dat ze erg boos zijn of dit of dat, dat ze achter de schermen ook wel zeggen, natuurlijk, als dat wordt versoberd, dan kunnen we daarmee leven, dat is allemaal prima. Maar het gaat natuurlijk inderdaad meer om het gevoel van, maar doen wij er eigenlijk nog wel toe? Of zijn we een soort sluitpost geworden? Mm-hmm. En ik denk dat sentiment wel begrijpelijk is van het bedrijfsleven. Oh, maar dan maak ik het nog even af. Dan verwacht ik ook dat het bedrijfsleven ook eens naar zichzelf kijkt. En daar ontbreekt het natuurlijk steeds aan. Want dat is een deel van de verklaring voor dit sentiment. Dat nu zien we de CEO's allemaal eens op tv verschijnen. Maar er is ook al jarenlang een roep om, meng je in het maatschappelijke debat. In de afgelopen 2 jaar dat het over grijflatie ging, vertikten de meeste bedrijven het om in een talkshow aan te schuiven. Ik bedoel, leg dan maar eens uit waarom de prijzen hard zijn gestegen. En hoe je dat dan weet te verkopen. Of in de tijden van topbeloningen. Oké, maar als je het dan logisch vindt om zoveel miljoen te verdienen, kom dan maar verklaren waarom dat verantwoord is. En daar liet de CEO's natuurlijk allemaal wel afweten. En dit is nu wel een beetje een uitkomst daarvan. Ja, op een gegeven moment, als je niet meer meedoet in de discussie, dan word je op een gegeven moment ook een restfactor. Dus misschien dat dit ook gaat helpen om bedrijven daar ook wat alerter op te laten zijn. Dat ze zich ook gewoon mengen in publieke discussies.
Ja, een deel van die plannen voor Brainport wordt bekostigd met het groeifonds. Ja. Ooit het Wopke Wiebesfonds heette. In 2021 werd daar 20 miljard in gekieperd. Ja. En dat was ook echt bedoeld om innovatieve projecten te subsidiëren die anders niet van de grond zouden komen. Nou, er zit nu nog 7 miljard in. Maar onlangs werd een vierde ronde van investeringen op pauze gezet. Waarom was dat nou eigenlijk?
Ja, dat was omdat het wel duidelijk was dat de 4 formerende partijen eigenlijk niet zo enthousiast zijn over het groeifonds. Dus er was geen steun meer in de Tweede Kamer om hier gewoon onverdroten mee door te gaan. Dus het werd al duidelijk dat het min of meer op de helling stond. En toen was er een verzoek vanuit D66 in de Kamer om ermee door te gaan. En in een motie, en dat haalde het niet. En toen dacht de minister, ja, maar eigenlijk heeft het gewoon geen draagvlak. Ik zet het even on hold. Ja. Afwachten wat de formatie gaat opleveren. En nu hebben ze natuurlijk de truc bedacht om daar weer uit te gaan grabbelen. Maar dan voor de Brainport Eindhoven. Ja. En dat vind ik op zich wel een grappige vondst. Want ja, daar kan het bedrijfsleven toch moeilijk tegen zijn. En dat zie je ook in de reacties. ASML-baas Wenning, daar hebben we meer, is vicevoorzitter van de adviescommissie voor het Groeifonds. Er zitten een aantal wetenschappers in, maar ook mensen uit het bedrijfsleven die beoordelen de investeringsprojecten die worden aangediend daar. En het is echt bedoeld voor lange termijn investeringen in innovatie. Het moet wat losstaan van de politiek, om juist de politieke waan van de dag eruit te halen. En de klacht was dat het groeifonds een grijfonds was geworden. Want er was al eerder ook geld uitgehaald om allemaal leuke dingen voor de mensen mee te financieren. Dus geen innovatieve projecten. Ja, en nu wordt er opnieuw in gegraaid. Maar ja, nu is het wel ten gunste van ASML en die hele Brainport. En nu zie je dat het bedrijfsleven denkt, ja, dit is eigenlijk niet de bedoeling. Maar goed, het komt nu alsnog onze kant op. Dus we accepteren het dan maar. Overigens is het niet het sentiment wat het groeifonds zelf leeft. Collega Fian Schouten sprak met de voorzitter van die adviescommissie. En die schaart het ook wel onder gegraai. Dus iets, ja, maar het is feitelijk heeft ze natuurlijk daar wel gelijk in. Dit geld is niet bedoeld om huizen van te bouwen. Of wegen van aan te leggen of te verbeteren of te verbreden. Dit geld is bedoeld voor hoog innovatieve projecten die op heel lange termijn een rendement hebben. Waarmee dus inderdaad die kenniseconomie natuurlijk weer een boost geeft. Maar
even te verduidelijken, dan komt er zo'n investeringsronde en de vierde die stond dus op stapel. En als bedrijf kan je daar dan voor inschrijven. Dan moet je allemaal kosten maken om de plannen door te laten rekenen en in te dienen. Dat hebben bedrijven gedaan. En die zijn op pauze gezet. Ja. En terwijl zij in de wacht staan, gaat ASML, of althans de Brainport Eindhoven, gaat met een deel van hun geld
van de buiten vandoor. Ja, en dat is natuurlijk niet. En dat is natuurlijk elke keer het probleem. Het interessante is, dit soort fondsen zijn natuurlijk bedoeld om soort lange termijn stabiliteit te geven. Om over kabinetten heen gewoon geld apart te zetten. Waarvan iedereen het over eens is. Maar het is belangrijk dat we investeren in dit geval in de kenniseconomie. En dan moeten we niet afhankelijk zijn van de willekeur van de dag of van wisselende coalities. Dat is het idee. We hebben in het verleden het Fonds Infrastructuurversterking, Economische Structuurversterking gehad, VES. De aardgasbaten gingen erin. Daar moesten allerlei infrastructuur, extra infrastructuurprojecten en kennisprojecten van worden gefinancierd. En het is dus bedoeld voor structurele maatregelen en stabiliteit. Maar steeds is de verleiding zo groot. Ja, dat geld, dat ligt daar. Dat er toch altijd weer zo'n grijpgrage hand van een Kamerlid of een minister ingaat om dan toch andere dingen van te betalen. Ja, dat gebeurt gewoon keer op keer. De geschiedenis herhaalt zich elke keer. En daar zit ook het verzet van de nu vier formerende partijen. Onder andere bij PVV, Omtzigt. Van ja, wij willen eigenlijk helemaal niet dat op die manier kabinetten over hun graf heen regeren. En wij willen gewoon zeggenschappen over dat geld. En uit democratisch oogpunt zit daar ook wel iets in. Maar dan wordt de politiek nog grilliger voor het bedrijfsleven.
En dat is precies wat ze niet willen.
Dat is precies wat ze niet willen. En nu is het een soort tussenoplossing waarvan ASML denkt van ja, eigenlijk zijn we hierop tegen. Maar nu profiteren we ervan. Dus laat maar. Maar het is wel opvallend. Maar in ieder geval nu wordt het geld nog besteed. Je hebt best kans dat na de formatie blijkt dat de hele pot wordt leeggehaald. En dat ze helemaal met die systematiek stoppen. En dan gaat het misschien helemaal niet meer naar kennis en innovatie toe. Dus dat zou ook nog de einduitkomst van de formatie kunnen zijn.
Ja, de bel van de rondvraag klinkt weer. Ga je een beetje zalig Pasen tegemoet, Martin?
Ja hoor, ik denk het wel, zeker.
Over graaien in een pot gesproken. Het paasontbijt is flink duurder geworden, lazen wij in de thee.
Ja, 4%. Ja, dus zeker. Nee, en ik zag ook inderdaad vergelijking met tussen nu en 2021. Ja, als je de inflatie van 3 jaar op gaat tellen, dan wordt het echt wel heel, heel heftig. Maar ja, we hebben niet de traditie van eitjes verstoppen en dergelijke. We eten ze wel gewoon op hoor. Ik denk dat we die kosten alweer overleven. De grootste klapper is toch vorig jaar geweest met de inflatie.
Wij gaan wel eitjes verstoppen bij oma en opa. Gaat ons zoontje gaat ze zoeken. Dus kijk daar echt naar. Dat wordt hilarisch. Die is anderhalf.
Oh ja.
Ik zie het al helemaal voor me.
Is dat binnen of buiten?
Volgens mij allebei.
Oh, oké. Okay.
Ja, nee, ja. Dat lijkt me erg leuk.
Oh ja, oké. Okay. Want dan is het gewoon hier de tuin in, deur dicht. Ja.
En dan kijken.
Dan is het gewoon de hele middag rustig.
Daar ga ik wel vanuit, ja.
Oh ja. Oké. Okay. Dat gaat helemaal goed komen. Het is wel even lekker. Als het een beetje mooi weer wordt, dan is het ook wel.
Heb je verder nog iets leuks?
We gaan binnenkort een paar dagen naar Berlijn. Dat duurt nog wel even. En ter voorbereiding, los van alle toeristische tips, zit ik ook een boek van Leo Blokhuis te lezen. Dat denk ik natuurlijk als de muziekkenner kennen. Het boek is al een paar jaar oud. En die beschrijft de hele muziekscene in Berlijn in de afgelopen eeuw. En ook vooral ook artiesten die geïnspireerd zijn in Berlijn. Nou, uitgebreid komt ook David Bowie en Iggy Pop kwam natuurlijk te sprake. Maar het begint al veel eerder. Bertolt Brecht. Het gaat echt helemaal terug in de geschiedenis. Het is echt wel een leuk boek. Wie Berlijn interessant vindt.
Hoe heet het?
Weet ik niet eens. Berlijn zat in de titel. Maar het is echt wel heel interessant om de geschiedenis van Berlijn te lezen. Aan de hand van muziek en cultuur. Ja. Want het altijd wel een hele kunstzinnige stad is geweest.
Ja, leuk. Ik heb het opgezocht. Het heet Berlijn. Nee, het is grappig.
Ja, het heet Berlijn.
Voordat we de studio inliepen, viel de naam Leo Blokhuis nog even. Omdat we een wat deskundigen wilden bellen. Die wat zinnigs kunnen zeggen over het nieuwe country album van Beyoncé.
Oh, ja,
Leo Blokhuis weet van alle muziekstromingen natuurlijk heel veel. Ja. En ook van country.
Ja. Maar is dat dan eigenlijk niet, wat vind jij daarvan? Is het niet cultural appropriation?
Dat was waar ik meteen aan moest denken.
Was het heel flauw?
Nee, daar moest ik ook aan denken. Volgens mij is daar ook wel, hoor je die kritiek ook wel in sommige delen? Nee, ik vind dat verschrikkelijke onzin.
Ik vind ook,
een paar jaar terug ook een zangeres. Die was dan blank en die zou te veel met een soulstem zingen, volgens sommige critici. En denk van,
dat mag niet.
Ja. Dat mag dan niet. Maar jongens, juist muziek is toch bij uitstek waar je alle culturele invloeden moet gebruiken. Nou ja, je noemt net David Bowie. Als er nou iemand is die alles bij elkaar...
Zeker,
graaide, dan is hij het wel. En er iets eigens van maakte.
Ja, nee, maar goed, het boek is een aanrader. Het is heel interessant. Het is natuurlijk best wel een rauwe stad voor mij altijd al geweest. Waar heel veel kon. En het is een inspiratiebron. Nou, Kraftwerk komt voorbij, uiteraard. Nooi, dat is echt wel... dat is echt een krautrock. Het is echt een leuk...
Verschrikkelijk saai en eentonig vind ik dat krautrock.
Ja, maar als je het heel hard zet, heeft het ook wel wat. Maar je moet het niet iedere dag draaien. Het is echt de moeite waard. En jij? Nog iets leuks om te delen, tot slot?
Nee, mijn paas... Uh, mijn paas,
je
paaseitjes.
Dat waren was je tips.
Het was weer een drukke week, dus ik ga lekker uitpuffen tussen de eitjes.
Heel goed.
Ik dank jou en ik zeg tot de volgende.
Tot de volgende keer.